Welkom bij Postcast, de podcast van Mijn Rake Theaterproducties, waarin ik, Elise Dol, samen met zangeres Kim Pendjol op zoek ga naar de geschiedenis van onze voorouders uit het voormalig Nederlands-Indië. Dit doen wij door brieven over of uit de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en repatriëring met wisselende gasten te bespreken. September 22, 2021. Beste luisteraar, we zitten vandaag in een Japanse ruimte, de dojo van het Shofukan in Rotterdam. We zijn hier vanwege de achtergrond van onze gast van vandaag, Rob Sipkens, bestuurslid van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. Hij is in 1946 geboren als zoon van een Indische moeder en een Japanse vader. Het thema van vandaag is dan ook liefde in tijden van oorlog. We sluiten ook deze podcast weer af met muziek van Kim Pendjol. Rob, uw vader heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij gevangen genomen. En uw moeder bleef bij uw oma en zus buiten het kamp.
Klopt.
Hoe hebben uw vader en moeder elkaar ontmoet?
Even een korte toelichting. Mijn grootvader had wel Indisch bloed, maar was erg blank. Dat is primair de reden geweest dat hij dus toch
gezet.
In een Japans interneringskamp terechtkwam. Mijn grootmoeder was vrij donker en kon dus aantonen dat zij dus dat haar moeder een volbloed Madurese was. Dus die mocht als buitenkamper in haar eigen huis blijven wonen samen met haar twee dochters.
Ja.
Zij woonde toen in de stad Pekalongan, Noord-Midden-Java. En in opdracht van de Japanners moesten alle meisjes, alle Indische meisjes van boven de 16, moesten werkzaamheden uitvoeren. En mijn moeder kwam terecht samen met een stuk of zes, zeven andere Indische meisjes bij een Chinees restaurant. Nou, dat Chinees restaurant werd vooral bezocht door uiteraard Chinezen, maar ook vooral door Japanse militairen die daar in het garnizoen zaten. En zij had daar niet zoveel mee op. Ze deed dat eigenlijk een beetje met tegenzin.
Het werk wat ze daar
Ja, deed? Serveren. Hè?
Oh, ja.
Serveren van eten, ophalen, schoonmaken en afwassen. Alle voorkomende werkzaamheden.
Ja.
Maar dat was met merkbare tegenzin. En daar kwam een van de gasten, was een Japanse Kempetai onderofficier.
Nakamura. En wat is dat?
Kempetai is eigenlijk te vergelijken met de militaire politie. Een beetje vergelijken met de SS hier van Duitsland, het Duitse leger.
Dus daar moest men wel voor oppassen. Ja, precies.
Ja, die trad ook heel hard op. Een beetje op een terreurachtige manier. Erg bazig. En daar kon zij heel slecht tegen. Hij kwam wel eens binnen en dan had hij weer een slechte bui. En dan kreeg zij een klap in het gezicht om sneller te werken en dat soort zaken. Dus dat was allemaal niet zo prettig voor haar. Een jaar daarna kwam eigenlijk een nieuwe lichting Japanse militairen, waaronder Kawabata. Dat is eigenlijk ook de man die bepalend is voor mijn leven. Die zag dat zo gebeuren en die nam het voor mijn moeder op tegenover die Kempetai-man.
Dat is best bijzonder.
Dat was heel bijzonder, ja. Want dat was toch ook voor Japanse kringen een erg gevreesde eenheid. Ja. Maar hij had er kennelijk lak aan, of zijn rang was dusdanig dat hij zich dat kon permitteren. Dat gaf haar in elk geval een gevoel van veiligheid. In tijden van oorlog is dat al heel wat, zeker in een bezet gebied. En gaandeweg ontstond er een soort van vriendschap, tussen aanhalingstekens moet ik zeggen, want ja, wat is dat dan in tijden van oorlog? Hè? De verhouding tussen een bezetter en iemand die bezet is.
Ja.
Maar hoe dan ook, het ging zelfs zover dat hij op een gegeven moment bij mijn oma thuis kwam om mijn moeder te bezoeken als ze vrij had en haar eventueel mee te nemen op ritjes in de omgeving en dat soort
dingen. Dus ze gingen leuke dingen doen.
Leuke dingen doen, de omgeving verkennen. Hij had ook nog wat bezigheden buiten Pekalongan om. Hij hield zich bezig met de bereiding van vis op een bepaalde manier, eigenlijk op een Japanse manier, zoals hij dat kende.
Dus hij kookte dus ook voor uw oma en
incidenteel nam hij wat mee van hoe hij dat had klaargemaakt.
Ja.
En op een gegeven moment heeft hij zelfs mijn oma om de hand gevraagd van mijn moeder. Nou, dat was voor mijn moeder een complete verrassing, want zij was volgens haar zeggen totaal niet verliefd. Het was een vriendschappelijke relatie. En mijn oma die zei resoluut nee, want die zag erbij hangen dat zij haar dochter zou verliezen en dat hij ooit naar Japan zou vertrekken. Dat heeft nogal een vervelende reactie opgeleverd van de kant van die Japanner. En met name,
ja, want hoe was het na de relatie, na dat gebeuren? Hield het vriendschap er nog? Of?
Die vriendschap was er nog, maar was wel bekoeld tot op zekere hoogte. Dus dat ging allemaal niet meer zo soepel. Dat was overigens een beetje tegen het eind van de bezetting. Hè. Laten we zeggen begin 45, voorjaar 45. Er kwam wat afstand tussen beide partijen. Maar op een gegeven moment werden alle Japanners opgeroepen om in dat Chinese restaurant samen te komen. Waarschijnlijk is dat gebeurd ergens in juni, juli 45. Dat is een paar maanden voor het eind van de oorlog. Ik vermoed dat zij toen te horen kregen dat de oorlog niet zo voorspoedig liep voor Japan. En dus er sprake zou zijn van verlies en terugtrekken.
Ja, want dat zat er natuurlijk aan te komen.
Dat zat er aan te komen in die periode. De hele zaak bedronk zich. Er werd een gigantische bagganaal. En stomdronken heeft hij haar meegenomen naar zijn woning en daar seksueel misbruikt. En dat is eigenlijk hoe ik uiteindelijk op deze wereld ben gekomen.
Ja.
Overigens is het hele verhaal wat ik nu vertel, dat was tot voor een aantal jaren geleden onbekend. Dat was een familiegeheim.
Want waar bent u geboren?
Ik ben in Pikkelangen geboren. In april 46, dus een paar maanden na de capitulatie van Japan.
En dat was in een kamp?
Ja, in de periode na de capitulatie heeft Sukarno toen de onafhankelijkheid uitgeroepen. Nou, toen ontstond er eigenlijk een soort van vacuüm. Het Indische leger was nog niet klaar, of het Indonesische leger was nog niet klaar. En als één eenheid onder een vast gezag. Dus er waren allerlei bendes en troepen die voor zichzelf begonnen de voormalige vijand te onderdrukken. En ook te doden. Hè. Dat is een gruwelijke situatie geweest in de Bersiap-tijd. Uiteindelijk heeft toenmalige Indonesische regering gezegd van, nou, wij moeten voorkomen dat dit compleet uit de hand gaat lopen. Dus ze hebben interneringskampen opnieuw laten inrichten voor Indische mensen, om die te beschermen tegen de Indonesische vrijheidstroepen, zeg maar. Die kregen de bijnaam Bersiap-kampen. En in een Bersiap-kamp in Pikkelongen hebben mijn grootmoeder en haar twee dochters tijdelijk gezeten. En ik ben daar geboren. Dus aanpalend was een Ursuline-klooster, dus vanuit het kamp ging mijn moeder daar naartoe om te bevallen.
Ja.
En toen moest ze weer terug.
En hoe reageerde toen de omgeving?
Kijk, Pikkelongen was een klein plaatsje. En alle Indische mensen kennen elkaar. Hè? Dat is een heel kleine gemeenschap, noem het maar een dorpje of zo. Dus dat was redelijk genoegzaam bekend dat zij een verhouding had gehad met een Japanner.
Ja, dat wist de omgeving.
En toen er ook nog eens een keer een kind werd geboren, toen werd ze eigenlijk, het hele gezin werd met de nek aangekeken. En als het ware geïsoleerd door de rest van de kampbewoners. Ja. Dat is een hele vreselijke en schaamtevolle ervaring.
Ja. Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Dat...
Ja.
En dan, want hoe lang heeft de moeder daar gezeten?
Ik denk een aantal maanden. Ik schat in dat het pakweg een half jaar is geweest. En toen werden ze van het ene kamp werden verplaatst naar een andere kamp. Dus na een aantal bewegingen kwamen ze uiteindelijk in Batavia terecht. Dat was redelijk vrij gebied. Vrij in de zin dat daar orde bestond. En men weer zich kon gaan verenigen met de rest van de familie. En mijn grootvader heeft er uiteindelijk voor gekozen om naar Surabaya te gaan. Want daar zat een jongere broer van hem met zijn gezin. Dus Daar kon ze in elk geval tijdelijk terecht.
En dan zitten we in welk jaar zitten we dan nu?
Dan zit je in 46, 47.
Ja, dus dan was u 1-2 jaar toen u naar Surabaya ging.
Bijna 1 jaar, zeg maar. Ja.
En hoe reageerde bijvoorbeeld uw opa erop? Want hij was natuurlijk gevangen genomen door de Japanners.
Ja, nou, dat is een bijzonder verhaal. En waarvan ik pas jaren daarna heb beseft dat dat voor die man die uit een Japans interneringskamp kwam en de gruwelen van zo'n kamp had meegemaakt, een enorme confrontatie moet zijn geweest. Om thuis te komen en zijn dochter met een kind van een Japanner te worden geconfronteerd. Ja. Dat is heel wat.
Ja.
Het bijzondere is dat hij dat gewoon heeft geaccepteerd en zelfs mij 2 voornamen heeft gegeven. 2 van de 3. Dus dat zegt wel iets over hoe hij naar dat leven keek. Hè? Naar dat nieuwe leven, weliswaar met een bepaalde historie, maar toch. Eigenlijk een beetje onbevooroordeeld. En
heel bijzonder, want er zijn genoeg verhalen van mensen die gevangen zijn genomen die toch eigenlijk, zo te zeggen, niet meer iets willen afweten van de Japanners.
Klopt, tot op de dag van heden toch. Ja. Ja.
Dus dat is echt wel heel bijzonder. En waar bent u uiteindelijk opgegroeid?
Nou, wij gingen dus uit Surabaya eigenlijk een jaar na de capitulatie in begin of medio augustus 1947 zijn we naar Nederland gegaan. Mijn opa, oma en 2 dochters en ik. Er waren 2 redenen voor. De eerste was zijn medisch herstel. Hij had heel wat aandoeningen opgelopen in dat interneringskamp. Was echt hartstikke ziek en wilde eigenlijk naar Nederland om daar medische behandeling te krijgen. De andere reden was dat hij eigenlijk zijn beide dochters financieel onafhankelijk wilde maken door ze te laten studeren in Nederland. Dus om die reden zijn we in 1947 naar Nederland gegaan en uiteindelijk in een dorpje in Groningen terechtgekomen. Toen was ik 1,5-2 jaar. En in 1949 zijn we weer teruggegaan. Mijn moeder studeerde toen.
Terug naar Indonesië.
Naar Indonesië. Omdat een goede vriend van hem tegen mijn opa zei van... luister, als jij je huizen en je bezittingen, je grond terug wil krijgen... dan kan dat onmogelijk vanuit Nederland. Dat moet je hier regelen, op locatie.
Ja.
Dat heeft hij dus gedaan. Dat betekende dat hij met zijn vrouw, dus mijn oma en hun jongste dochter, mijn tante, terugging naar Indonesië. En mij onder hun hoede namen, omdat mijn moeder gewoon fulltime studeerde. En dus alleen achterbleef hier om haar studie af te maken.
Dus u ging zonder uw moeder naar Indonesië?
Ja, ja.
En hoe lang heeft u daar dan weer gezeten?
Ja, tot 1953, toen de situatie voor Indische Nederlanders werd slechter en slechter uiteraard. De kansen op om teruggaven van de verloren gegaane bezittingen of genationaliseerde bezittingen, die waren niet heel, wat uiteraard gold voor alle Indische Nederlanders. Dus in armoede besloten ze toch in 1953 weer naar Nederland te gaan. En wij kwamen hier aan, dat weet ik nog heel goed, na de watersnoodramp. Dus dat is ergens in juni, juli geweest. Toen was ik wel... ik was inmiddels 7. En ik had dus 4 jaar bij mijn opa en oma gewoond.
Ja, door uw opa en oma.
Dat waren eigenlijk mijn opvoeders.
Ja. Ja?
Ik noemde ze uiteraard wel opa en oma, maar anderen kende ik niet. Mijn tante was inmiddels getrouwd met een Nederlander die achter was gebleven tijdens de politionele acties. Dus die is daar nog achtergebleven, want die had daar een baan gevonden. Okay. Dus wij kwamen terug naar Nederland. Daar werd verwacht dat ik dus bij mijn moeder, die ik eigenlijk niet meer kende.
Want in die tijd dat u in Indonesië zat, heeft u geen contact of weinig contact gehad met uw moeder?
Ik niet rechtstreeks. Ik weet dat mijn opa en oma en zij dus via brieven met elkaar correspondeerden.
Ja.
Maar ik had zelf geen enkele
weet daarvan.
Ja, en ik kwam hier in Nederland en kwam dus bij mijn moeder te wonen. En die was inmiddels getrouwd met een Nederlandse man. En ja, die heeft mij toen geëcht, hè, dus mij zijn naam gegeven. Vandaar mijn familienaam Sipkens.
Ja. Dus u draagt achternaam niet van uw biologische
familie? Nee, want dat was toen nog steeds een familiegeheim. Dat werd gewoon...
Ja, want dus in de tijd dat u weer terug bij uw moeder kwam, wist u niet dat uw stiefvader niet uw eigen vader was?
Niet echt. Daar werd gewoon niet over gesproken. Dat was eigenlijk heel raar. Maar als kind had ik eigenlijk altijd al het gevoel dat iets was. Kijk, dat is bij elk familiegeheim zo. Voor degene die waar het om gaat, wordt alles verzwegen. Maar achteraf kom je er dan achter dat in wezen de hele familie wel op de hoogte is. Hè?
Dus iedereen wist het, iedereen weet, behalve uzelf.
Ja, precies. Dus daar ben ik jaren daarna ben ik erachter gekomen. En dat is pas geweest in... ik was toen 44, 45 jaar toen... Ik woonde toen op Sint Maarten, Nederlands Antillen, voor mijn werk. En samen met mijn gezin. Ik kwam in 86 terug naar Nederland. Ondertussen was mijn oudste halfbroer bij mij op bezoek geweest op Sint Maarten. En die vroeg eigenlijk op een bepaald moment zo van... Goh, wat weet je eigenlijk van jouw biologische vader? Ik schrok daarvan, van die vraag. Want dat hadden wij nooit tegen elkaar uitgesproken.
Het was voor het eerst dat iemand het hardop zei eigenlijk.
Klopt. En dat was voor mij eigenlijk de druppel die de emmer deed oplopen. In de zin dat ik dat gevoel, dat onheimisch gevoel van er is iets met mij.
Ja, want het heeft
wilde
dus altijd al gehad, ook als kind bijvoorbeeld. Hoe...
Als klein kind al, ja.
En wat voelde u dan?
Als ik het nu uitdruk... He, ik kon dat toen nog niet duiden.
Ja.
Schaamte. Ja. Ik schaamde voor mezelf. En ik weet niet waarom. He, ik had ook een minderwaardigheidscomplex. Ik was een heel stil, bedeesd jongetje toen ik pas in Nederland kwam. En in 1953 ging ik naar de lagere school in Assen. Dat was de eerste klas van die school. Die was pas nieuw. En wij mochten onze plaatsen uitkiezen. Dus ik ging helemaal achter in de klas zitten, achter een grote jongen voor mij. Dus helemaal verscholen.
Verstopt.
En dat was hoe ik me toen gedroeg, hoe ik me voelde.
En zit dat het dan in dat u zich niet gewenst voelde? Of dat het... Want, ja.
Dat is lastig. Ik kan er nu wel zo over praten. Ja, maar als zevenjarige jongen
heb je daar geen idee
nee. van. Maar je weet,
voelt je zo.
Je voelt aan... Ja. Juist door dat zwijgen.
Dat er
iets geks is met jou. En dan ga je alleen maar in je geest...
Wat is er mis met mij?
Allerlei rare dingen bedenken. Ja. Ja. Dus,
En dan 44 jaar.
Toen was ik eindelijk zover dat ik dacht van... Nou ja, het gaat om mij en ik wil de waarheid weten.
Ja.
Toen heb ik mijn moeder gevraagd van... wat is er met mij aan de hand? Wat vertel eens wat over mijn vader, want er was zo geheimzinnig over gedaan. En een aantal weken toen kwam zij bij mij thuis. Ik woonde toen in Os en vertelde het verhaal wat ik zo even vertelde. Hoe dat is gegaan tijdens de bezetting in de relatie met Kawabata, mijn Japanse biologische vader. Die naam had ze goed onthouden, dus dat heeft ze mij wel meegegeven.
Ja.
Met de opmerking van ja, mocht je ooit naar hem willen zoeken, dan heb je in elk geval die familienaam.
Ja.
Dat is heel, heel merkwaardig voor iemand, vond ik. Toen, voor iemand die misbruikt is. Hè, die dan toch zoveel waarde hecht aan de afkomst van dat kind.
Dat kan natuurlijk van alles zijn. De reden dat misschien dat voor haar eigen kind... dat ze dat misschien zou willen weten.
Ja,
of door die vriendschap die misschien...
Nou ja, dat is altijd giswerk natuurlijk.
Ja,
hè. Ik heb ook het verhaal gehoord dat zij... toen zij mij dat verhaal uit de doeken deed... dat zij vertelde dat ze Kawabata wilde vertellen dat zij zwanger was. Maar toen waren al die Japanners zaten al achter slot en grendel... voordat zij werden teruggestuurd naar Japan.
Ja.
Dus kon hem dat niet meer rechtstreeks vertellen.
Waarvan
ik denk, in mijn gevoel rijmt dat niet helemaal met iemand die verkracht is. En die dan toch de dader wil vertellen dat er een kind is. Hè, of een kind op komst is. En, ja. Maar goed, het is haar waarheid. Het is haar beleving. En daar ga ik verder niet aan tornen.
Nee.
Daar moet ik het maar mee doen.
Ja.
Maar goed, toen zij dat verhaal eenmaal vertelde, toen...
Hoe was dat?
Ik was compleet in shock.
Ja.
Ik kon niks uitbrengen. Ik kon alleen maar... ze huilde toen ze dat had verteld. Ik kon haar alleen maar troosten.
Dus u kreeg te horen dat ze voor het eerst eigenlijk wie uw vader was.
Ja.
En toen moest u uw moeder troosten, terwijl natuurlijk daar... Ja,
ja, hoewel... zij voelde zich... schuldig, dat ze dat al die jaren voor mij had verborgen. Verzwegen. En het gevoel wat eigenlijk bij mij ontstond is van één, ik ben een ongewenst kind. Wat doe ik hier op deze wereld? Twee, ik ben ook nog eens kind van een vijand. Hè? En ik had in de verhalen en de geschiedenislessen alleen maar de vervelende dingen en de nare dingen gehoord van dat wreedaardige volk. Maar het meest vernietigende vond ik het feit dat mijn moeder dat al die jaren voor mij had verzwegen.
Ja.
En dat voelde aan als verraad. Want als je je eigen moeder niet meer kunt vertrouwen, wie dan nog wel op deze wereld? Dus ik stortte in een enorme identiteitscrisis. En dat heeft... heel lang geduurd voordat ik daar stapje voor stapje uit ben gekomen. In het begin vooral uiteraard als slachtoffer. Maar gaandeweg heb ik me eigenlijk verdiept in mijn familiegeschiedenis.
Ja, u bent dus op zoek gegaan naar uw vader.
Ja, precies. Nou, niet zozeer naar mijn vader direct, maar meer naar...
Naar de familie.
Naar de familie. Wat deden de mensen in Indië? Wat was de relatie met Nederland?
Want u wist natuurlijk nog niks überhaupt van die geschiedenis.
Nee, nauwelijks. Wat je op school meekrijgt.
Ja, krijg je iets, maar bijna niks. Ja.
Dat is... en pas toen... Door heel veel boeken te lezen, door heel veel gesprekken te voeren met andere Indische mensen, krijg je langzaam een beeld van die hele complexe wereld. En ontstond er ook het besef dat mijn grootvader, komende uit een Japans interneringskamp, zich zo over mij heeft ontfermd, als ware ik zijn eigen kind.
Ja.
En ook het besef dat mijn moeder...
Dus daar zat heel veel liefde in. Eigenlijk.
Ja, gewoon hoe iemand naar het mensbeeld kijkt. Ja. Hè? Zonder vooroordeel en zich daarover ontfermt. En mijn moeder had voor hetzelfde geld, en dat gebeurde ook... mij in een weeshuis achter kunnen laten.
Ja, bij wijze van spreken. Dat gebeurde
heel veel.
Ja.
Dus. Dat zijn wel de dingen die mij uiteindelijk hebben... tot het besef hebben komen van... nou, dat zijn dus mensen, mijn moeder, mijn grootouders... die mij onvoorwaardelijk hebben geaccepteerd.
Nam dat het gevoel van ongewenst een beetje weg?
Ja, langzaam maar zeker kwam dat gevoel. Ook het feit dat ik erachter kwam of begon te beseffen... dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor de daden en de keuzes van hun ouders. Hè? Dat is een heel lang proces geweest. Maar toen eenmaal dat op zijn plaats viel, heeft dat... uiteindelijk wel een omkeer gebracht in mijn gevoel van slachtoffer zijn.
Gelukkig.
Ja.
En toen heeft u uw familie gevonden, uw Japanse familie?
Nee, ik ben eigenlijk eerst terechtgekomen of in aanraking gekomen met de stichting Sakura. En Sakura is een soort van organisatie die zich die een platform biedt aan Japanse Indische nakomelingen.
Dus u was ook niet alleen in die...
Nee, precies. Ik kwam daar voor een eerste bijeenkomst kwam ik binnen. Ja, en binnen een uur had ik het gevoel van een warm bad. Ik bedoel, iedereen heeft
geweldig.
Een vergelijkbare achtergrond, met een vergelijkbare historie. Hè, met heel veel, alleen maar familiegeheimen en schaamte. En de verschillende fases van dat verwerkingsproces. En het feit dat je dan... beseft dat je niet alleen bent met jouw verhaal. Want tot op dat moment dacht ik van, ik ben de enige. En de schaamte uit zich met name op jou als persoon. Maar op het moment dat je erachter komt dat het een veel grotere groep is... met dezelfde problematiek, dezelfde achtergrond, dan wordt dat anders. Dan ga je
Het toen ook makkelijker om over te praten?
Ja, vooral dat. Ja. Het delen van emoties, het delen van je verhaal. Het kunnen vertellen, het kunnen uiten van gevoelens. Ook van je slachtoffergevoelens, ja. Van je haat en je boosheid. En wat je allemaal in je leven zo had meegemaakt. Het isolement binnen de Indische gemeenschap. Hè? Ook dat, niemand durfde daarover te praten. Nee. Althans de meesten niet. En zelfs op de dag van heden zijn er nog heel veel die zich dat laten zitten. Ja. Ja.
En toen bent u wel uiteindelijk naar Japan ook gegaan?
Ja, wij konden tot een aantal jaren geleden konden we als Japanse Indische nakomelingen met een klein groepje op uitnodiging van de Japanse regering naar Japan toe. Die reizen bestaan nog steeds, maar die zijn vooral georganiseerd voor eerste generatie oorlogsslachtoffers, zeg maar.
Ja.
Maar de meesten zijn nu al ver in de 90, hè, tot en met 100. Dus er zijn er niet zoveel meer over.
Nee, dat maakt het reizen ook nog eens moeilijker, ja. Natuurlijk.
En tijdens die reis, ik heb dat met beide handen aangegrepen. Toen was ik ergens op een bepaalde plek in Japan. En ik kreeg plotseling het gevoel, toen ik mijn verhaal daar mocht vertellen tegenover Japanse mensen, notabene. Het gevoel van hier hoor ik thuis. Het is een heel merkwaardige situatie geweest, waarbij toen wij ons verhaal vertellen, ik Japanners zag huilen. Ik had nog dat stereotype beeld toen nog van Japan. Ja, die laten nooit een emotie zien. Hè? Strak getrokken gezicht en that's it. Maar ik zag toen Japanners huilen toen zij ons verhaal hoorden. En dat bracht bij mij weer een reactie van, goh, hoe is het mogelijk dat ik wildvreemde mensen, dat die geëmotioneerd raken door mijn verhaal. En ook de reactie naderhand was zo verbijsterend. En toen kreeg ik pas het gevoel van, goh, ik kom thuis. Ik ben hier thuis. Hier zit een deel van mijn roots. Ja, een soort van coming home gevoel. Hè?
Ja. Mooi.
Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat zo kon uiten.
En dat zat er dus toch in, ondanks dat u dus uw vader uiteindelijk niet heeft kunnen ontmoeten?
Nee. Ja.
Zit de cultuur, of zit er toch iets van wat dat dan?
Er zit kennelijk iets, ja. wat wordt aangeraakt en waardoor je een gevoel van verbinding krijgt met iets wat je nooit voor mogelijk had gehouden. En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om te besluiten om op zoek te gaan naar mijn Japanse vader. Mijn Japanse familie eigenlijk. Ja, want die vader is ook maar één figuur. Heb je natuurlijk
nog een
ouders,
oom, een tante, een opa,
precies,
een oma.
Er zit een heel verhaal achter, een heel familiegeschiedenis achter. En ik wil gewoon weten, nou, uit wat voor nest komt.
En hoe heeft u ze gevonden, de familie?
We hebben uiteindelijk hebben we hulp gekregen van een aantal Japanse dames die hier in Nederland wonen. Getrouwd zijn met Nederlandse mensen. Die in aanraking zijn gekomen met Sakura. En die zich ontlot hebben aangetrokken. En die hulp hebben geboden bij de zoekacties. Nou, en die organisatie heeft weer connecties in Japan. Ook connecties met de archieven. Van het ministerie van Defensie, het ministerie van Volksgezondheid.
Ja.
En dat heeft ook weer heel veel jaren geduurd. Ik ben in 2009 ben ik naar Japan gegaan. In 2010 ben ik formeel gestart met mijn zoekactie. En in 2017, 18 kreeg ik het eerste bericht dat ze eindelijk mijn biologische vader hadden getraceerd. Of geselecteerd uit een aantal potentiële kandidaten.
Dus dan heeft u al die tijd al moeten wachten, heel lang gewacht tot het überhaupt hoorde wie uw vader was.
Ja.
En toen moest u vervolgens nog heel lang wachten om weer erachter te komen waar
precies
Jullie dan was.
Want de naam Kawabata is net zoiets als Janssen of
Pieters. Ja, dat
Pieters
komt overal
hier
voor.
Ja, op een bevolking van 120 miljoen. Ga je gang maar.
Ja, succes.
Maar door een telefoonboek wat wij vonden in bij het NIOD in Amsterdam. Dat was een in de Japanse sectie was een vond men een Japans telefoonboek van het Japanse leger op Java. En van daaruit kon men dus de naam traceren van mijn vader. En dus ook uitvinden wat zijn voornaam was. En aan de hand van het verhaal van mijn moeder over leeftijd en wat hij allemaal voor bijzonderheden had, heeft men uit een aantal kandidaten met dezelfde namen uiteindelijk zijn naam kunnen traceren. Dus hij heeft inmiddels ook een voornaam. En met de voornaam en de achternaam konden ze in de militaire archieven uiteindelijk traceren waar hij had gezeten, wanneer en meer achtergrondinformatie.
En hoe bent u ontvangen door de familie
uiteindelijk? Nog niet. Want dat is, dat is nog een stap die, net als overal ter wereld, ook in Nederland, erg lastig is. Ja. De familie wil niet altijd erkennen dat er nog een buitenechtelijk kind is. Of een kind uit een relatie van voor een formele relatie. Dus ik heb twee halfzussen. Eén daarvan, de oudste, is overleden. De jongste leeft nog, weet ik. Maar ja, die reageert niet op de verzoeken om contact. Ja, en dan houdt het op.
En hoe is dat? Om dat verder te kunnen?
Ja, dat is op zich vervelend. Maar ik had er ook nooit zo ver op gehoopt, op gerekend, dat dat ooit nog tot de mogelijkheden zou gebeuren. Want ja, mijn vader is inmiddels ook al, blijkt achteraf, in 85, 86 overleden. Ja. Dus dat is de realiteit. Ja. En of een familie erkent dat er nog een relatie is geweest tijdens de oorlog in een heel vreemd land.
Ja. Ja. Waar ze waarschijnlijk ook niet zo heel veel van weten hoe dat allemaal in elkaar zat.
En Japanners zijn natuurlijk sowieso al getraumatiseerd door het feit dat ze de oorlog hebben verloren. Ja. Dus ze zitten zelf in een soort van slachtofferrol.
Maar goed, dat is allemaal feitelijke kennis, maar ja. Ik kan me voorstellen dat het gevoel,
ja, wat voor mij het meest belangrijke is, dat ik op een gegeven moment, toen eenmaal de naam werd gevonden, zijn er nasporingen verricht om de familiestamboom in kaart te brengen. En dat kan alleen maar door mensenrechtenadvocaten die daarvoor ingeschakeld en een toegang hebben tot de burgerlijke stand. En die hebben dus die familiestamboom in kaart gebracht tot en met mijn grootouders.
Ja, dus je weet wel.
Dus dat staat zwart op wit. Ja. Dat mijn naam niet daarin voorkomt, oké, zwart.
Ja.
Maar het is dan niet meer een verhaal.
Nee.
He? Het is zwart op wit. Ja. Daar staat jouw
geeft bevestiging.
Ja, ja, precies. Dus dat geeft al een enorm stuk rust, zeg maar.
En u heeft een brief meegenomen.
Ja.
Die is van uw moeder.
Klopt.
En het is een hele bijzondere brief. Want eigenlijk gaf u aan het begin van de podcast al een beetje aan dat u zich ongewenst voelde.
Ja.
En dit laat volgens mij iets anders zien.
Nou, heel veel anders. Het bijzondere is dat dit briefje is geschreven op kattenbelletjes van een arts, hè, van die notitieblokjes. Ja. En dit is een brief geschreven in een soort van dagboek van mijn moeder. Een schriftje met belevenissen. De brief is geschreven op 3 augustus 1949.
Dus het is een oud briefje.
handgeschreven.
Wanneer heeft u dit gevonden?
Nou, dit is pas een driekwart jaar geleden door mijn zus ontdekt. In de stapels papier die mijn moeder nog steeds bewaart. Ja. Die heeft kasten vol met boeken, tijdschriften en allerlei oude zooi. En daar kwam ze dus dit schriftje tegen met nog wat foto's erbij.
Ja.
En ik heb dat eens een keer meegenomen en tot mijn verbazing vond ik dit ertussen. Dat is heel bijzonder.
Jij bent heel nieuwsgierig, wat staat erin?
ik zal een stuk lezen van haar dagboek. Even een bril opzetten.
Ja hoor, tuurlijk.
In plaats van aan Erna of aan Donnie heb ik Robbie geschreven. Zo heette ik vroeger, hè?
Robbie.
Dat is natuurlijk heel gek. Want deze eerste brief aan hem zal hij nooit ontvangen of lezen. Ik zie hem in mijn verbeelding zitten. Het hoofdje een beetje schuin en zijn zwarte oogjes vol verwachting gericht op degene die hem dat briefje voorleest. Hij luistert, heel aandachtig, en durft haast geen adem te halen. Zijn mollige handjes liggen stil op zijn knietjes. De pop zit naast hem. En hij luistert. Luistert. Zijn ernstige mondje plooit zich in een verrukt lachje als hij hoort over de auto. Dan, verschrikt, keert hij tot de werkelijkheid terug. De brief is uit. Zijn eerste brief van mama. Langzaam komt hij in beweging. Zijn brief moet hij hebben. Die wil hij zelf bewaren. In een blikje. Samen met zijn knikkers, zijn pitten en zijn touwtjes. Zijn eerste brief. Nou, dat is het uit het dagboek.
Ja, zeker in het begin raak ik ook emotioneel van. Omdat dit was in de tijd dat u in Indonesië zat, of niet?
En zij werkte toen bij die arts als assistente.
Ja. Ja. En het is dan ook... dus dat gevoel waar u mee heeft gezeten... laat hierin zoiets anders zien eigenlijk.
Compleet anders. En ik word er zelf emotioneel van. Juist ook omdat ik na lezing van deze brief dus... eigenlijk tot de ontdekking kwam dat mijn aannames... op basis van haar verhaal, mijn emoties... dat ik daar een enorme worsteling mee heb doorgemaakt... dat jaren heeft geduurd om te komen tot rust... tot verzoening met mijzelf.
Ja.
En daarmee uiteindelijk ook verzoening met mijn moeder... Ja, want daar zat boosheid, daar zat haat, wrok. Ja. En hier bleek dat zij
heel veel
mee, ook zelf mee heeft geworsteld in die periode. Ja. En met een heel andere intentie en liefde.
Ja. Ja.
Dus het valt nu op zijn plaats.
Ja. Ja. Na zoveel jaar.
Ja, na zoveel jaar. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja. Hè? Gelukkig ook dat het nu zo is.
Ja, precies.
Dat het, nog is...
Dus, het heeft zo moeten zijn. En that's it. Hè? That's life. En daar moet ik het mee doen. Maar het zijn wel mooie dingen.
Die eruit gekomen zijn.
Op zo'n manier erachter te komen.
Ja. Ja. Ja, bijzonder. Dank u wel. Ik ga vragen aan Kim of ze nog wil afsluiten met een lied. Of ze erbij wil komen. En dan ga ik een stukje opzij om de ruimte te maken. Kim heeft weer een lied voor u uitgekozen.
Hoeveel zand en hoeveel regen, hoeveel afgelopen wegen liggen er nu tussen jou en mij. Die jaren hebben ons verzwegen, niemand houdt de tijd ooit tegen. Hoe lang geleden liepen wij voorbij? Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog een stem. Ook wanneer de tijd nooit voorbij zal gaan, voel ik nog dat je bij me bent. Hoe vaak heb ik met mijn grote mond geschreeuwd tegen de koude grond, de woede en de eenzaamheid in mij. Maar ik weet, terwijl ik vloek, ik zoek het in de verkeerde hoek. Ik kijk niet waar de engelen nu zijn. En als ik aan je denk, zie ik voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog een stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, voel ik nog dat je bij me bent. Laatst zei ik wat jij altijd zei, en zelfs mijn glimlach, dat was jij. Je hand lag even in mijn nek. We hebben naast elkaar gestaan. Ik kan de hele wereld aan, zolang ik maar begin op deze plek. Als ik aan je denk, zie ik je voor me staan. En als ik stil ben, hoor ik nog je stem. Ook wanneer de tijd nooit opzij wil gaan, voel ik nog dat je bij me bent, heel dicht bij me bent.
Ik wil graag Rob bedanken voor het delen van uw verhaal. Kim bedanken weer voor het prachtige lied. En de luisteraars voor het luisteren. Volg ons op Spotify, YouTube en al onze andere sociale media.